Hele goedemiddag allemaal. Bedankt voor de inleiding, Lub. Komt eigenlijk wel goed uit, want ik heb vaak als ik een geschiedenis bespreek, dat ik hem eerst even helemaal lees. En ik zat net te bedenken, dat heb ik niet voorbereid. Dus ik ben blij dat jij het dan toch even gedaan hebt. Dus het komt eigenlijk heel goed uit. Het is goed om hier in jullie midden te zijn. En dat was ik vorig jaar ook. Hè, om André te vervangen. Het jaar daarvoor ook. Ik heb het even nagekeken. En, dus het begint een beetje een traditie te worden. En dat komt omdat André ook zijn tradities heeft. Familietradities. De eerste zondag van mei, denk ik. Maar 2 jaar geleden was het in juni. Dus dat, en ik heb hem ook nog wel eens op een andere plek vervangen. En dat was iets dichterbij. Bij huis. Maar het is, ja, het is een leuke traditie, vind ik, om hier eens per jaar bij jullie te zijn en in jullie midden. En ja, hoe kom ik aan dat onderwerp? Misschien moet ik dat eerst eens uit de doeken doen. We gaan best wel bijbelstudie doen, dus het is niet zo'n heel lang gedeelte, maar ik wil het toch wel een beetje uitpluizen. En ook omdat ik denk dat, dat hier een fundamentele waarheid uiteengezet wordt, geïllustreerd wordt. En nou, ik heb de komende tijd, ik spreek ongeveer de helft van de zondagen, heb ik al een spreekbeurt. Iets meer dan de helft, vorig jaar was het zelfs bijna 2/3. En soms zit er dan een week, of een keer een zondag of 2 zondagen, dat je geen spreekbeurt hebt. En dan denk ik van ja, dat komt wel een keer dat onderwerp. Maar nu heb ik 6 achter elkaar. En dan heb ik dus meestal zoiets dat je van het ene onderwerp in het andere valt. En vorige week was ik in Epe. En daar sprak ik over Galaten 1. En daar zet Paulus uiteen hoe hij apostel is geworden. En we kennen natuurlijk allemaal, denk ik, de geschiedenis van Paulus op de weg naar Damascus. Dat... ja, hoe zeg ik dat kort? Dat de Heer hem bij zijn kladden grijpt. He, dat hij onderweg was tot in het buitenland. Degene die in Jezus geloofden te vervolgen en in de gevangenis te gooien. Dat deed hij trouwens op eigen initiatief. Staat in Handelingen 9. Had zelf aanbevelingsbrieven bij de leidslieden gehaald. En op de weg naar Damascus, ja, dus klinkt er een stem uit de hemel. Een fel licht schijnt en hij valt achterover. En ja, dan zegt hij... dan zegt Jezus dus tegen hem, Saul, Saul, wat vervolg jij mij? En dan zegt hij, ja, wie bent u, Heer? En dan zegt hij, ja, ik ben Jezus die jij vervolgt. Ja, dat is voor Paulus de ommekeer geweest. En in 1 Timotheus 1 zegt hij dat hij overweldigd is door genade. Paulus was niet op zoek naar Jezus, maar Jezus zocht hem wel. En ja, dat was een totale ommekeer van Paulus. En dat vinden we in Handelingen 9. En zelf vertelt hij daarover, dat is denk ik iets minder bekend, in Handelingen 22 en 26. De ene keer tegen zijn volksgenoten. En de andere keer voor koning is het, geloof ik, koning Agrippa. En met ene Festus die daar nog bij is. En als je die drie verhalen in elkaar schuift, dan vullen ze elkaar aan. En dan heb je dan heb je het verhaal zo ongeveer compleet, maar toch niet helemaal. Want in Galaten 1 spreekt Paulus daar dus ook over. En dan zegt hij dat hij vanaf de moederschoot aan afgezonderd was, toen het God behaagde, die mij vanaf de moederschoot aan afgezonderd heeft. En daar moet je even goed over nadenken. Dat Paulus dus vertelt, ook in Galaten 1, dat hij was een zoon van een fariseeër, maar hij was een veelbelovend talent in die kring. Hij zegt, ik steeg, het klinkt een beetje arrogant wellicht, maar het zal waar geweest zijn. Hij zegt, ik steeg boven mijn leeftijdsgenoten uit. Hij is onderwezen aan de voeten van Gamaliel, dat was echt de crème de la crème in het jodendom. Dus Paulus was een veelbelovend theoloog, moet ik het zo zeggen. In ieder geval, in die kringen was hij een reizende ster. En hij had er dus alles bij te verliezen om zich totaal om te keren. Dat is natuurlijk ook nog eens zo. Maar hij werd dus geroepen toen het God behaagde die mij vanaf de moederschoot aan afgezonderd heeft. En Paulus, alles wat hij daarvoor heeft meegemaakt, ja, dat was een, daarin sorteerde God hem voor de apostel van de natiën die hij zou worden. En dus dat heeft allemaal zo moeten gaan. En daar was Paulus zich van bewust. Maar wat hij vooral in Galaten 1 vooral doet, is zeggen van, ik ben, toen ik geroepen ben, ben ik niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Niet bij andere mensen. Kijk, als Paulus, toen nog Saulus, als hij nou bij zijn bekering, als Paulus nou gewoon een vacature invulde van, ja, er waren er 12 en nu zijn er 11. He, dat lezen we trouwens ook in Handelingen, dat het gat van Juden, wat Judas naliet, dat werd opgevuld. Maar als er gewoon een vacature was onder de 12, dan had hij dus gewoon naar Jeruzalem kunnen gaan en tegen die 12 kunnen zeggen van, nou zeg het maar, hoe is de taakverdeling, wat gaan we doen? He, dan had hij zich daarbij aangesloten en hij zegt heel nadrukkelijk dat hij dat niet gedaan heeft. En niet een klein beetje nadrukkelijk, maar echt, ja, heel het hoofdstuk 1 gaat daar zo'n beetje over. En het enige wat hij daar eigenlijk zegt, hij vertelt heel veel niet wat hij in Damascus heeft meegemaakt, wat hij in Jeruzalem heeft meegemaakt. Hij zegt er niet zo. Hij zegt, ik ben pas na 3 jaar naar Jeruzalem gegaan. Toen heb ik Petrus ontmoet, maar heb ik hem mijn verhaal verteld, in plaats van dat ik naar zijn verhaal heb geluisterd. Dus Paulus zegt daar in de Galaten 1, mijn roeping is een andere dan die van de 12. Is niet dezelfde. En hij spreekt in Galaten 2, daar ga ik dus volgende week zondag over spreken in Epe. Dat is gewoon het vervolg. Die hoofdstukindeling moet je niet te veel waarde aan hechten. Maar in Galaten 2 zegt hij dat hij de afspraak heeft gemaakt. Er was overeenstemming tussen, hij noemt daar Kefas, Petrus, Jacobus en Johannes. Hij zegt, we hebben elkaar de hand gegeven. En er was overeenstemming. Ik met het evangelie van de voorhuid, zo noemt hij het dus, voor de natiën. En zij met het evangelie van de besnijdenis. Dus dat is echt iets anders. En ik haast me om erbij te zeggen, Paulus zegt ook in 1 Korinthe 15, Christus is gestorven, begraven, opgewekt op de derde dag. Allemaal in overeenstemming met hoe het voorzegd was in de schriften. Alzo prediken zij en alzo predik ik. Dat is de overeenkomst. Maar de verschillen zijn dat de 12 werden gezonden tot het Joodse volk, tot Israël, tot de besnijdenis, om dan die technische term te noemen. En Paulus zegt, ik heb een evangelie van de vooruit. En die gingen daarmee naar de natie. Nou, dan ga ik dit diaatje niet bespreken met jullie, maar die heb ik vorige week ook laten zien. Maar dat zijn dus verschillende aspecten tussen Paulus en de 12. Dat diaatje staat gewoon in mijn presentatie, dus kijk dat later maar eens na. Ik ben ook altijd zo van, hey, als je aanvullingen hebt, laat me dat dan even weten. Zijn er nog meer van die tegenstellingen? Niet nu, maar Jan, ik zie jou lachen. Als je er nog meer vindt, dan hoor ik dat graag van je van de week of zo, of wanneer dan ook. Ik heb ook nog ondergezet, omdat het inderdaad zo is, 2 bedieningen, 1 Heer. Nou, dan gaan we naar Handelingen, want het gedeelte wat Lub voorlas in Handelingen 13, daar vinden we een transitie van de naam Saulus naar Paulus. En er zijn mensen die zeggen, ja, dat betekent helemaal niks, want die Joden die in het buitenland wonen, Paulus, Saulus, was hij was gewoon in het buitenland geboren, hè, als Jood. Hij was van Tarsus in Cilicië. En dan zegt men wel van, ja, ik had gewoon een Hebreeuwse naam gekregen en Paulus was zijn heidense naam, zeg maar. Zeg van, ja, dat zou kunnen, maar wat in Handelingen gebeurt, is dat Lucas, de schrijver van Handelingen, consequent de naam Saulus gebruikt tot Handelingen 13. En dan nooit meer, en dan vervolgens gebruikt hij alleen nog maar de naam Paulus. Ja, ga nou niet zeggen dat het niets betekent. Want dan denk ik dat je hier verkeerd zit. Maar dat betekent dus wel wat. En dat hoop ik straks nog wel duidelijk gemaakt te hebben. De eerste vermelding van de naam Saulus. Over een kleine nuance. Als Paulus in Handelingen 22 en 26 dus zelf vertelt over zijn bekering. Dan haalt hij dus wel die naam aan. Saul, wat vervolg je mij? Maar dan noemt Lucas hem dus niet zo, maar dan citeert hij gewoon woorden van hemzelf die daarvoor dus hebben geklonken. Maar de eerste vermelding van de naam Saulus vinden we bij de steniging van Stefanus. Ja, die zouden we ook nog eens kunnen bespreken, want dat is ook een veelzeggende geschiedenis. Maar daar zijn het de leidslieden van het Joodse volk die Stefanus stenigen. Stefanus betekent iets als krans of kroon. En nu zeg ik het heel snel in type, in beeld, is dat de definitieve verwerping van het Joodse volk van de opgewekte Christus, de gekroonde, die met eer en heerlijkheid gekroond is. Ze hebben Jezus gekruisigd en gedood. Dat is trouwens ook een refrein in Handelingen, dat de apostelen zeggen, jullie hebben hem gedood, maar God heeft hem opgewekt. Maar die opgewekte, als ze die hadden geaccepteerd, ontvangen als Messias, dan zou, dat zegt Petrus in Handelingen 3, dan zou God hem terugsturen vanuit de hemelen en dan zou hij alles herstellen waarvan de profeten gesproken hebben. Oftewel zijn koninkrijk wereldwijd vestigen zoals beloofd was. Maar dat deden zij niet en het Joodse volk Israël werd terzijde gesteld. En toen werd er een nieuwe apostel, een andere apostel geroepen door God en die verkondigde een heel ander programma. Dat tot dan toe, een plan van God wat tot dan toe verborgen was gebleven. En dat maakt Paulus bekend. En Saulus is dus zijn Hebreeuwse naam. En die vinden we bij de steniging van Stefanus. En daar staat ook dat Saulus een welbehagen had in zijn dood. In de dood van Stefanus. Saulus staat daar om... hij verzamelde de jassen van degene die de steniging gooien. Die hadden wat ruimte nodig blijkbaar, de mantels. En hij bewaarde die mantels, dat staat daar. En dat is de eerste keer dat we Saulus vermeld vinden. Hij had een welbehagen in zijn dood. In 8 vers 3, hij verwoestte de Ecclesia, de gemeente. Dan Saulus' roeping op de weg naar Damascus. Barnabas zoekt Saulus op en samen vervolgen ze hun weg. Dit zijn dus alle teksten waar de naam Saulus voorkomt. Alle gedeelten. En dan komen in Handelingen 9, wat Lub zojuist heeft gelezen, op Paphos hebben zij een ontmoeting met een Jood, Elimas, en een Romein, Sergius Paulus. Dit is trouwens de eerste keer dat de naam Paulus in de Bijbel voorkomt. Dan is het niet Paulus, maar deze Paulus. Die kunnen jullie volgen toch? Dan is het dus niet Paulus de apostel, maar Sergius Paulus. De eerste keer dat de naam Paulus voorkomt, is niet Paulus, maar een andere Paulus, om het zo te zeggen. Maar ook dat heeft natuurlijk betekenis. En hier vinden we dan de laatste vermeldingen van de naam Saulus. En vanaf dan noemt Lucas hem consequent Paulus. En dat is, ik heb het ook even opgezocht, hoe verkeerd dat dan is. Saulus vind je 15 keer in Handelingen. Paulus, maar liefst 128 keer. En ik had een schermprintje kunnen maken van dat Bijbelprogramma. Dan zie je Saulus tot Handelingen 13 vers 7. En dan begint het met Paulus in Handelingen, volgens mij stond 13 vers 9. Dus dat volgt elkaar gewoon op. Nou, dat heeft dus betekenis. En we gaan de geschiedenis gewoon zo even doornemen. In de brieven vind je het overigens maar 30 keer, als Paulus zich voorstelt, dan onder andere. Maar 128 keer in Handelingen, dus dat is best veel. Ik spring erin in Handelingen 13. Ik gebruik de herziene Statenvertaling. En als daar echt wat aan toe te voegen valt, dan zal ik dat doen. Interlineair heb ik daaronder gewoon afgebeeld. Dus daar staat dan wat er letterlijk staat. Zij dan, ja, dat zijn Barnabas en Saulus, dan nog Saulus, uitgezonden door de Heilige Geest. Het enige wat ik hier gedaan heb is even de hoofdletter H en G veranderen in een kleine letter. Want ja, ik krijg er altijd een beetje kriebels van. Dit heeft men vertaald met een bepaalde gedachte dat dit de derde persoon van de Godheid is, de Heilige Geest. En ja, ik denk dat dat niet zo is. Maar dat is misschien een onderwerp voor een andere keer. Zij dan uitgezonden door de Heilige Geest. Vanuit Antiochië, daar gaat het over. Zij werden uitgezonden, Barnabas en Saulus, vanuit Antiochië. En Antiochië, dat is de uitvalsbasis van Paulus zijn zendingsreizen. Van Paulus kennen we 3 zendingsreizen en die beginnen allemaal in Antiochië. En sommigen zeggen het zijn 4 zendingsreizen. Maar die laatste reis bestaat, dat hij, dat is zijn, hij wordt gevangen genomen in Jeruzalem. En dan wordt hij naar Rome gebracht. Ja, dat is een reis. Hij bracht daar ook het evangelie in Rome, dus je zou dat ook een zendingsreis kunnen noemen. Dus zijn het er 3 of 4, dat hangt er een beetje vanaf hoe je, wat je verstaat onder zo'n zendingsreis. Trouwens, zendingsreis, dat woord komen we natuurlijk ook niet tegen in de Bijbel, maar hoe noemen we dat zo? Een van de 3 van Paulus' reizen of 4 van zijn reizen, zeg het maar. Maar die eerste 3 begonnen in Antiochië. En dus Antiochië, dat is dus ook veelzeggend, is het startpunt van de zending naar de natie. Paulus' zijn eerste zendingsreis begint hier in Handelingen 13 in Antiochië. En tot Handelingen 12 ligt de focus op Israël, Jeruzalem en de 12. Neem de Pinksterdag in Handelingen 2, dat zijn natuurlijk hele bekende geschiedenissen, maar ook Handelingen 3, de genezing van de verlamde bij de Schone Poort, waar Petrus die toespraak houdt, dat is die ik zojuist aanhaal, dat als het volk zich zou bekeren, dan zou de Messias terugkeren. Dus vanaf Handelingen 13 verschuift de focus, het zwaartepunt, naar de natiën en via Paulus. Dus dit is dan, dit is natuurlijk wel een reisverslag, maar het staat er niet omdat het een reisverslag is, maar het markeert het begin van het evangelie van de voorhuid dat Paulus bracht, Galaten 2 vers 7 of 8, en Paulus zijn rol als apostel van de natiën. In tegenstelling tot die 12 die het evangelie van de besnijdenis brachten. En dus apostelen van en voor Israël, voor het Joodse volk of voor de besnijdenis waren. Dus hier is het echt het startpunt van Paulus als apostel van de natie en het evangelie van de vooruit, zijn eerste zendingsreis. Dus dit is, ik ga straks een beetje inzoomen met de kaartjes, maar dit is dus zijn zendingsreis. Ik weet niet of het kaartje heel duidelijk is, maar hier ligt Antiochië. Trouwens, hier ligt ook nog een Antiochië, dus om het makkelijk te maken, in Pisidië. Dus er waren 2 Antiochieën, maar het gaat hier om Antiochië, deze Antiochië. En laten we gewoon verder lezen. Zij dan uitgezonden door de Heilige Geest vertrokken naar Seleucië en ze voeren naar Cyprus. Ja, dit is dus Antiochië en dan Seleucië, klein stukje, bootje naar Cyprus. Het is een bekend eiland natuurlijk, zijn nog steeds mensen die daar op vakantie gaan. En dat is dus het eerste stuk. Het tweede stuk, de boot naar Cyprus en dan komen ze aan, dat lees je dan in het volgende vers, in Salamis, toen zij in Salamis gekomen waren, dat ligt dus aan de rechterkant, aan de oostkant van het eiland. Toen zij in Salamis gekomen waren, verkondigden zij het woord van God in de synagoge van de Joden. En ze hadden bovendien Johannes als dienaar. Dus Paulus komt daar. En toen was het ook nog eens eerst de Jood en dan de Griek. Dus Paulus zocht altijd de synagoge op waar hij kwam. Dat lijkt een tegenstelling met dat hij de apostel van de natie is met het evangelie van de vooruit. Maar wat Paulus daar deed in die synagoge van de Joden. Ja, daar hebben we een voorbeeld van. Dat is dus in hetzelfde hoofdstuk, alleen wat verder. Maar ik heb het niet gelezen. Niet afgebeeld. Maar wat Paulus daar doet, hij haalt daar de profeet aan. Jesaja 28 haalt hij aan in de synagoge van de Joden in Salamis. En hij zegt, en hij haalt een gedeelte aan wat spreekt over een oordeel wat over dat Joodse volk komen zou. En hij haalt het aan met: zie toe, gij verachten en verwondert u en verdwijnt, met dat dit niet over jullie zou komen. Later heeft hij natuurlijk, misschien heeft hij dat daar ook al gezegd, heeft hij natuurlijk gewoon gezegd dat het volk, Joodse volk, Israël, terzijde zou worden gesteld en dat het evangelie naar de natie ging. Dat zegt hij trouwens ook nog in dit hoofdstuk. Hij zegt dat het was nodig dat eerst tot jullie het woord van God gesproken zou worden, maar omdat jullie het verstoten, ziet, wij keren ons tot de natie. Dat leverde Paulus altijd nogal wat conflict op, om het netjes te zeggen. Want overal waar hij kwam, brak de ellende uit. Als hij in de synagoge dit ging verkondigen, van joh, het volk Israël zal terzijde worden gesteld. En het evangelie, de redding gaat naar de natiën. Als je het woord natie noemt, soms lieten ze hem echt spreken totdat hij dat woord zegt. Lees bijvoorbeeld in Handelingen 22. He, daar staan ze op een gegeven moment in Handelingen 22. Daar moet Paulus ontzet worden, want ze wilden hem lynchen, zijn volksgenoten. Door een Romeinse eenheid, legereenheid, wordt hij dan ontzet. En dan zegt hij tegen die hoofdman, laat me ze even toespreken. Nou, dan worden ze allemaal stil, want hij spreekt hen dan toe in hun eigen taal. Dan worden ze helemaal stil. Ja, totdat hij zegt, totdat hij begint dat het evangelie naar de natie wordt gezonden. Nou, dan kunnen ze hem niet meer aanhoren. En dan... Dan moet hij dus ontzet worden en meegenomen door die Romeinen. Dan staat er nog zo bovenin Johannes als dienaar. Even voor statistieken. Dat is Johannes Marcus. Dat is overigens ook wel bijzonder. In Handelingen 15 zegt Paulus tegen Barnabas. Dan hebben ze een meningsverschil. Dan gaat Barnabas verder met Marcus, Johannes Marcus. En Paulus zegt, nou, die wil ik er niet bij hebben. Want die heeft ons daar en daar in de steek gelaten. Maar in zijn laatste brief noemt Paulus hem weer wel als iemand die hem zeer geliefd is en ook heel nuttig voor zijn dienst. Maar in het verhaal speelt hij verder geen rol, dus ik ga gewoon verder. Toen zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, dus ze zijn het hele eiland overgestoken tot Paphos aan de westkust. Toen zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, troffen zij een zekere tovenaar aan. Een valse profeet, een Jood, van wie de naam Bar-Jezus was. Nou, dat is een hele mond vol, een beschrijving van deze man. Hij was een tovenaar, een Jood en een valse profeet met de naam Bar-Jezus. En letterlijk staat hier dat hij een magier is. Een magon, een magier. Dat is trouwens gewoon een neutraal woord, hè? De wijzen uit het oosten, dat waren... Ook magiërs. Dus die waren wijs, dat weten we. Nou, maar deze magier was wat minder wijs. Maar hij was een tovenaar. Dat is iemand die de feiten manipuleert. Hè? Alles wat ik zeg is natuurlijk dubbelzinnig. Want we gaan wel... ik zei al, we doen toch een bijbelstudie deze middag. We gaan toch onder de oppervlakte kijken. Wat betekent deze geschiedenis? Maar hij manipuleert de feiten, dat doet een, bijvoorbeeld zo'n illusionist, ik ken hem maar één als Hans Klok, maar die laat je dingen zien, eigenlijk word je gewoon, hoe zeg je dat, met een mooi Bijbels woord, besodemieterd, dat is een Bijbels woord, toch? Nou, je wordt voor de gek gehouden, maar dat klinkt wat te lief, vind ik. Je wordt gemanipuleerd. Hij laat je dingen zien die hij eigenlijk niet doet, of andersom. Maar dat doet een tovenaar meestal ook. Hoewel in de Bijbel ook tovenaars vinden die echte kunstjes konden. Zoals bij Mozes. Maar het is iemand die gericht is op wonderen. Nou, dat is het Joodse volk ook. Hè? En die wonderen zijn ook bestemd, die we in de schrift vinden, die zijn ook bestemd voor dat volk. Hij is een valse profeet, dus hij claimt namens God te spreken. Maar hij is een valse profeet, een pseudo-profeet, staat er in het Grieks. Dus hij heeft er schijn van. En Paulus noemt dat, ik meen dat het 2 Timotheusbrief is, volgens mij 2 Timotheus 3 of 4, een schijn van godsvrucht. Het heeft de schijn, hij is een valse profeet, hij claimt namens God te spreken, maar hij staat tegen. Het is een tegenstander. Paulus heeft in 2 Timotheus 3 vers 4 trouwens gewoon over het christendom. Hè? Dat een schijn van godsvrucht heeft, maar de kracht ervan verloochent. Dus als ook al gebruiken mensen bepaalde woorden, een bepaald jargon en lijkt het erop, dan juist dan is het natuurlijk tricky. Want dan lijkt het erop, maar het heeft de schijn. Nou, dat is een religie, de christelijke religie. Het heeft de schijn, ze gebruiken de woorden, ze gebruiken dezelfde woorden. Alleen het betekent iets anders. Het is een Jood, dus een Jood die zich hier ontpopt als ongelovige, want hij staat tegen en een tegenstander. Hij heet Bar Jezus, dat is gewoon Bar is zoon van Jezus, betekent dat? Bar Jezus. En Jezus betekent weer zijn Griekse naam voor Jehoshua. Jezus betekent Yahweh Red, dus hij is een zoon van Yahweh Red. Dat betekent zijn naam. Dus hij heeft de naam van redding, maar hij staat tegen. Dus het is ook weer, hij heeft de schijn, maar ja, de schijn dus ook tegen. Hij wordt ook nog eens Elimas genoemd. Ja, dat zijn heel wat details die we krijgen van Lucas. Elimas betekent zoiets als een wijze of een tovenaar. Maar die magiërs, ja, dat zijn ook wijzen, maar die worden ook weer als tovenaar vertaald. Ik moest denken aan wat Paulus zegt over tegen de Galaten. Kijk, hij heeft de naam een wijze te zijn. En hij is een Jood. Maar hij staat tegen. Dus hij heeft de schijn van godsvrucht. En hij is dus niet wijs. En Paulus zegt tegen die Galaten van... dwaze, dat is het tegenovergestelde van wijs. Dwaze Galaten, wie heeft jullie betoverd? En wat was er onder die Galaten aan de hand? Zij hadden ooit... het evangelie geaccepteerd van Paulus. Ze hadden het ontvangen. Ze hadden de genade van Christus leren kennen. Paulus zegt, ik heb Christus Jezus voor jullie ogen geschilderd. En toen kwamen er een paar andere valse broederen, noemt Paulus ze, die kwamen ingeslopen. En die vertelden hun van, ja, je bent nu wel in genade gered. Maar nu, wat je nu moet doen, is je laten besnijden, Joodse feestdagen houden, enzovoorts. Nou, Paulus die is perplex, verbaasd en die trekt echt van leer. En die zegt, dwaze Galaten, wie heeft jullie betoverd? Nou, hier gaat het over een Joodse tovenaar. Dat waren dus vergelijkbare figuren die zich daar onder de Galaten bevonden. En een andere boodschap predikten. Dus die Jood is dus een tegenstander, gericht op onder. Alles spreekt ook over Israël, over religie en ook het ongeloof van het Joodse volk. Waar de Heer Jezus ook mee te maken kreeg en Paulus natuurlijk en de andere apostelen ook. Hij hoorde bij de stadhouder Sergius Paulus. Ja, hoezo, waarom die daarbij hoorde, staat er verder niet bij. Maar die Sergius Paulus... dat is dus de eerste keer dat de naam Paulus voorkomt. Er staat erbij, hij was een verstandig man. Een Romeinse bestuurder, hè, een stadhouder en dus een heiden. Een vertegenwoordiger van de wereldmacht in die dagen. En iemand uit de natiën dus. Waarom hij verstandig was, Lup haalde dat ook al aan, maar dat staat er gewoon achter. Hij riep Barnabas en Saulus bij zich en verlangde ernaar het woord van God te horen. Dus daarom was hij verstandig. Hij verlangde ernaar het woord van God te horen. Het staat er nog wat sterker. Hij zocht ernaar het woord van God te horen. Zie je hier ook in de interlineair. Dus hij zocht om het woord van God te horen. En hij was gericht op het horen van het woord. En die tovenaar was gericht op wonderen en op zien. Hè? En dat is ook wat van Israël wordt gezegd. Jezus zegt nog ook, gelukkig zijn degenen die niet zien, maar wel horen. Dus voor ons, hè, dat is ook weer een brief van Paulus natuurlijk, Romeinen 10 is het. Het geloof is uit het gehoor. In deze tijd klinkt het woord van de opgewekte Christus. Hij is verborgen achter het voorhangsel. Wonderen en tekenen zijn voor Israël, en dat ook niet voor deze tijd, hoewel men echt... ook in het christendom sterk hun best doet om dat te conserveren. Maar dus allemaal nep. Het is echt allemaal nep. Die wonderen en tekenen die men tegenwoordig doet. Het is ook niet bedoeld voor deze tijd. Dit is bedoeld voor toen, maar ook weer voor de toekomst. Dan zal dat er ook weer zijn. Maar die heiden is dus gericht op het horen. En dat is natuurlijk ook weer een tegenstelling met die Elimas. Dus hij riep Barnabas en Saulus bij zich, hij verlangde naar het woord van God te horen. Maar Elimas, de tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald, ging tegen hen in en probeerde de stadhouder van het geloof af te houden. Ja, dus de tovenaar, de Jood, die Elimas, die, die demonstreert zichzelf hier, hij ontpopt zichzelf als een tegenstander. Dus het geeft hier ook, dat maag heeft natuurlijk ook het contrast aan tussen de Romein Sergius Paulus en de Jood. Letterlijk staat hier, hij weerstond. Hij weerstond. Dus niet, dat is nog wat sterker dan afhouden, maar hij weerstond. Dus echt een weerstaan. Dus heel actief. En van het geloven af te houden, ja, er staat ook een wat ander woord. Om te buigen of te verdraaien. Om te keren. Dus het heeft echt met draaien te maken. En dat is natuurlijk sowieso wat te... Hij was een valse profeet. En wat valse profeten doen is niet keiharde leugens vertellen, maar leugens vermengd met een beetje waarheid. Want die vinden het beste ingang. Dus de waarheid wordt verdraaid. Dat deed de slang in de hof trouwens ook. Heeft God niet gezegd dat? Nou ja, dat doet de valse profeet dus ook. Overigens, in de toekomst komt er ook nog de valse profeet, hè, in Openbaring 13. Een van die eindtijdfiguren. Nou, reken maar dat hij ook heel veel aanhang gaat krijgen. Maar dat is weer een onderwerp op zich. Maar die wordt dus ook de valse profeet genoemd. Dus Elimas weerstond hen. Hij ging tegen hen in en probeerde de stadhouder van het geloof af te houden. Van het geloof af te keren, te verdraaien. Maar Saulus, die ook Paulus genoemd wordt... Ja, het staat er nog wat korter, de vertalingen hebben allemaal wat anders. Saulus, anders gezegd Paulus. Wat voor vertaling las jij net?
De
NBG. Saulus, daar staat geloof ik Saulus, anders gezegd Paulus. Maar hier vinden we dus de laatste vermelding van de naam Saulus. Niet de eerste vermelding van de naam Paulus, want dat was in het voorgaande vers, of het vers ervoor, hè, die Sergius Paulus. Maar hier vindt dus de ommekeer plaats. Hier wordt Saulus... wordt Paulus. Dus is de laatste vermelding van de naam Saulus, vanaf dan consequent, die 128 keer, noemt Lucas hem Paulus. Dus van Saulus, de Joodse naam, naar zijn Latijns-Griekse naam, en dus heidense naam. Hè, ik gebruik dat woord heidense het liefst niet, want... Ja, Dat heeft ook weer zo'n bijklank. Heeft het in religie gekregen. Mensen die vandaag niet naar de kerk gaan, ja, dat zijn de heidenen. Weet je wel? Maar de heidenen, dat zijn gewoon de volkeren. De natieën, daarom gebruik ik dat woord liever. Alleen, daar heb je volgens mij geen bijvoeglijk naamwoord van. Je kan niet zeggen naties. Ja, dat kan je wel, maar dan is het een meervoud. Maar heidens, een heidens evangelie, dat is eigenlijk het evangelie van de natieën. Dus... Saulus is zijn Hebreeuwse, zijn Joodse naam. En Paulus, zijn Griekse, dus zijn, of Latijns. Hè, het is van oorsprong een Latijnse naam, je kunt hem ook Grieks opvatten. Maar dat is dus zijn naam die hem ook markeert als de apostel van de natie. En die ommekeer vindt hier plaats. En zijn bediening, de bediening van Paulus, wordt hier geschilderd, geïllustreerd in deze geschiedenis. Maar Saulus, die ook Paulus genoemd wordt... Hey. Heb ik nu iets overgeslagen? Of, ik denk dat ik een stukje van het vers mis. Maar dat geeft niet, dan lezen we dat gewoon. Oh ja, er staat dat Saulus, die ook Paulus genoemd wordt, vervuld met Heilige Geest. Ik zal hem, als ik op mijn website zet, het vers even toevoegen. Maar die is op wonderbaarlijke wijze verdwenen. Maar... hij is vervuld met Heilige Geest en de ogen op hem houdende, zegt hij, dus hij kijkt hem strak aan en hij zegt, en dan zegt de herziene statenvertaling, o duivelskind. Wat had de NBG ook alweer?
Hè?
Ook zoiets, of zoon van de duivel of zo. Ja, dat staat er ook, de zoon van Diabolos.
Zoon des duivels.
Zoon des duivels, ja. Maar dat staat er dus ook letterlijk. Zoon van Diabolos, en dat woord Diabolos, dat wordt dan weer weergegeven als duivel. Maar letterlijk, het woord Diabolos, het Griekse woord Diabolos, betekent degene die de dingen door elkaar gooit. Dia is door en bolos is werpen. Dus hij gooit de dingen door elkaar. Dat is ook wat een valse profeet doet, hè? Die gooit de dingen door elkaar. Ik zei al, de leugen vermengen met een beetje waarheid. Maar hij is dus, hij wordt door Paulus duivelskind, zoon van de duivel of zoon van Diabolos genoemd. Maar dat is dus een contrast natuurlijk met de naam die hij had als Bar Jezus. Hij was de zoon van Yahweh Red. En Paulus noemt hem zoon van Diabolos, van de duivel. En vol van alle bedrog en van alle sluwheid. Ja, want hij verdraaide de boel, dus hij was sluw. Vijand van alle gerechtigheid. Paulus geeft hem nogal wat titels mee. Maar vijand van alle gerechtigheid. Ja, wat is dat dan? Nou, God rekent geloof tot gerechtigheid. Hè? Of rechtvaardigheid. Dat zijn synoniemen natuurlijk, hetzelfde. Maar God rekent geloof tot gerechtigheid. Ja, daar was hij inderdaad een vijand van. Hij was een vijand, een tegenstander van het geloof. Want hij probeerde die Sergius Paulus daarvan af te keren. Nou, het Joodse volk is ook een ongelovig volk. Nu nog steeds, als volk, hè, daar gaat het om. Natuurlijk zijn enkelingen daar, dat is uit elk volk, uit alle naties, die God roept. Maar die doen dan mee in dat andere programma, hè, om het zo te zeggen. Die voegt hij toe, roept hij uit de naties en voegt het toe aan dat andere volk, de Ecclesia, of het lichaam van Christus. Vijand van alle gerechtigheid, zult u er niet mee ophouden? Paulus is wel beleefd, hij zegt gewoon u. Dat is ook typisch Nederlands, hè? Want er staat gewoon jij. Andere talen kennen dat verschil helemaal niet. Zal jij er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heer te verdraaien? Ja, dat zegt hij dus, verdraaien. Maar dit woord, ophouden, dat is dus, dat kennen wij, dat is het woord pauze. Pauze zou je wel zeggen, of weet ik veel, maar ik spreek geen Grieks. Maar dat is het woord pauze. En dit woord gebruikt Paulus hier. En kijk, Paulus staat model voor de pauze in Gods handelen. De pauze in Gods handelen met het Joodse volk. Het Joodse volk was ongelovig. Ze hebben de Messias gekruisigd en gedood. En ook de opgewekte Christus afgewezen. En op zeker moment is voor hen de deur dichtgegaan, het licht uitgegaan, hoe je het ook wilt zeggen. Het volk is als volk terzijde gesteld. En ze zijn blind. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Ze zijn blind. En dat is voor een tijd, want in de toekomst zal het volk Israël hersteld worden, zich bekeren. En dan zal God de draad oppakken met het volk Israël. En alle beloften die aan Israël gedaan zijn in de Hebreeuwse Bijbel, zoals Petrus dat zegt in Handelingen 3, dan zal hij terugkomen en alles herstellen waarvan de profeten gesproken hebben. Oftewel, zijn koninkrijk vestigen en oprichten via Israël over deze hele wereld. Maar dat is toekomst, maar in die tussentijd, in die pauze, is de boodschap van Paulus maatgevend. En verzamelt God zich een volk uit alle naties voor zijn naam, een volk dat eigenlijk naar de etnische betekenis geen volk is. Maar wat doet het geheim wat Paulus bekend maakt, is dat al die gelovigen die nu verzameld worden uit de naties, die worden toegevoegd aan Christus. Die zijn één met Christus. En dat was verborgen in de Hebreeuwse Bijbel. En Paulus is degene die dat openbaart, die dat bekend maakt, die dat onthult. En om dat woord programma dan nog maar, of plan, zodra dat plan van God vervuld is, zegt Paulus in Romeinen 11, dan zal de volheid van naties ingaan. Ik denk dat hij het daarover de wegrukking heeft. Wanneer de naties, de gelovigen uit de naties, wanneer dat tot volheid is gekomen, dan zal de volheid van de naties ingaan en dan zal alsnog, zegt hij daar, dan zal alzo zo geheel Israël gered worden. Dan zal het volk Israël namelijk tot bekering komen. Maar in deze tussentijd, in deze pauze, en vandaar mijn eerste dia met die stopwatch, met die pauzeknop, staat voor Israël, het plan met Israël is gepauzeerd, om het zo te zeggen. Niet gestopt, dat wordt ook vandaag op heel veel plekken onderwezen. Nee, niet gestopt. Het is niet zo, de kerk is in plaats van Israël gekomen en al die beloften die aan Israël gedaan zijn, die krijgt de kerk nu. Absoluut niet. Israël zal alsnog zijn volk zijn en de Messias zal De Messias zal koning zijn, koning en priester op de troon zitten in Jeruzalem. En Israël zal een koninklijk en priesterlijk volk zijn. En alle naties, de naties dan op aarde, de volkeren, de deugden van God verkondigen, zoals Petrus dat zegt in 1 Petrus 2. Maar Paulus zegt, zal jij er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heere te verdraaien? Dus Paulus gaat hem hier stopzetten. Nou ja, op pauze. Paulus gaat deze Elimas op pauze zetten. En de naam Paulus in het Grieks, is volgens Strong ook, in de vette, ik weet niet wat dat precies betekent, maar in de vette is het afgeleid van Pao. En dit is dus de stam, Pao, van dit woord pauze. Dus dit woord, dit is een Strongcode, zo'n Grieks woord heeft een, hoe zeg je dat? Het heeft een nummer. Ja, een Strongnummer. Elk woord heeft zijn eigen nummer, zeg maar. En dit woord is dus gewoon hetzelfde Strongnummer. Alleen dit ziet er wat anders uit, omdat dit een andere uitgang heeft. Pao. Maar dit is dus het woord pauze. En de naam Paulus is daar ook toe te herleiden. Sowieso, dat zie je ook. De eerste drie letters zijn hetzelfde. Of je nu onze alfabet pakt of het Griekse alfabet. De stam van dat woord is hetzelfde. Is dezelfde. Dus de stam van Paulus is hetzelfde als het woord pauze. En de bediening van de apostel Paulus heeft dus alles met die pauze te maken. Paulus was degene die op het toneel verscheen toen Israël terzijde werd gesteld. Dat heeft hij Israël ook aangekondigd en hij ging met zijn boodschap naar de natiën. En hier zet hij de Jood Elimas op pauze. En nou, we lezen gewoon verder. Zul je niet mee ophouden de rechte wegen van de Heere te verdraaien? Ook weer dat woord verdraaien. Dus niet openlijk ontkennen, maar het verdraaien van de waarheid. Nou, dit heb ik allemaal gezegd, hè, maar dat is typisch ook wat religieuze misleiding is. Niet alles ontkennen, maar het subtiel vervormen. Dus ik zeg er altijd bij, je bent gewaarschuwd. Paulus zegt in 2 Korinthe 11, over valse profeten gesproken. Hij zegt, daar gaat het over valse apostelen. En dan zegt hij van, het is dus niet zo gek, dat daar gaat het over Satan. Hij zegt, die openbaart zich als een engel, een boodschapper van licht. Hij zegt, dus het is niet zo gek dat zijn boodschappers zich ook laten zien, presenteren, als dienaren van de gerechtigheid. Dat zijn echt pittige woorden, want hij zegt gewoon, ja, Satan is ook een boodschapper van licht. Dus de mensen die jullie licht verkondigen, kijk maar heel goed uit dat geen dienaren van Satan zijn, zegt hij. Want die presenteren zich dus ook zo. Dus ik sta hier zelf ook en dus ik zeg tegen jullie, ja, je bent gewaarschuwd. Kijk, de dingen zijn pas waar als je het zelf in het woord hebt onderzocht en daarin hebt gezien of het waar is. Of ik hier nu sta of, ik kan zeggen Pietje, maar dat is volgende keer weer natuurlijk. Of André Piet, of op welke plek u ook dingen hoort. Het is pas waar als u het in de schrift hebt nagegaan en daar hebt gevonden dat de dingen al zo zijn, zoals de Bereërs dat deden. En Paulus zegt, zul je er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heer te verdraaien. En nu zie, de hand van de Heere is tegen u. En dit vinden we nogal eens in de Hebreeuwse Bijbel, in het Oude Testament. Een uitdrukking voor goddelijk oordeel en ingrijpen. Ik ga geen voorbeelden laten zien, maar zoek ze zelf maar eens op. Dit zijn er maar een paar, er zijn echt al meer. Maar wat is nou het oordeel wat die Elimas wordt aangezegd, die tovenaar? De hand van de Heer is tegen u en jij zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. Daarom zeg ik, Elimas wordt gepauzeerd. Het is ook, laten we beginnen bij dat blind zijn. Dat wordt natuurlijk over het Joodse volk ook gezegd. Elimas is hier een type van Israël, van het Joodse volk. En hem wordt aangezegd dat hij blind zou zijn voor een tijd. Zoals dus het Joodse volk voor een tijd blind zou zijn. Van midden in de zin in Romeinen 11, maar ja, lees dat hele gedeelte maar eens na. Paulus heeft het in Romeinen 9, 10 en 11 over, ja, hoe zit het? Hij heeft daarvoor gezegd, ja, de boodschap, de evangelie, de redding is voor de natie. Ik ben de apostel van de natie. Maar ja, dan kun je afvragen, wat is dan, hoe zit het dan met Israël? Nou, dat legt hij uit in hoofdstuk 9, 10 en 11. En dan haalt hij aan, zoals geschreven staat in Jesaja, God heeft hen een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien. En oren om niet te horen tot op de dag van heden. Zegt Paulus op dat moment. Hè? En we kunnen dat nu nog steeds zeggen. Het volk is verblind. Ze hebben ogen, maar ze zien niet. Ze zijn blind voor het woord. En blind voor... Ze kennen en erkennen dus Jezus ook niet als Messias. Dat zien ze niet. En ja, in die zin kunnen ze dat ook niet zien. Ze zijn verblind. Hun ogen zijn gesloten. En als je nou een Bijbel hebt met tekstverwijzingen zoals ik, dan kun je dit echt nog wel een paar keer vaker terugvinden. Dit is volgens mij Jesaja 29, maar je vindt het vaker. U zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. Dus Elimas zou de zon een tijd niet zien. De zon is trouwens ook een uitbeelding voor Christus, maar daar ga ik dan maar even aan voorbij. Hè? Het licht der wereld. Maar hij zou de zon voor een tijd niet zien. Dat betekent dat hij hem wel weer zou zien. Dus dat oordeel wat Elimas wordt aangezegd is tijdelijk. Net als het oordeel over het Joodse volk, dat ze blind zouden zijn, is tijdelijk. En voor deze tussentijd, voor deze pauze waarin het evangelie van Paulus maatgevend is. Paulus zegt ook in Romeinen 11, een paar versen verder. Want ik wil niet, broeders, dat jullie geen weet hebben van dit geheimenis. Opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog. Dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen. Ja, dat is wel een heel groot deel, hè. Maar het is een deel. Totdat de volheid van de heidenen, de natieën, is binnengegaan. Dus dat het volk is verhard. Dat is weer een ander beeld trouwens. Hè? Een verharding over het hart. Het is verhard, het is blind, totdat. Dus dat is een tijdelijk oordeel. En nou, dat wordt Elimas dus ook aangezegd. En hij is een beeld van het Joodse volk. U zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. En onmiddellijk vielen donkerheid en duisternis op hem. En rondlopend zocht hij de mensen om hem bij de hand te leiden. Ja, dus hij wordt meteen blind en... Toen de stadhouder, ja, dat is ook mooi, want toen de stadhouder zag wat er gebeurd was, geloofde hij. Ja, Luplas vooruit de NBG, daar staat, toen kwam hij tot geloof. Dat is net of je tot geloof komt, hè. Jij zet de stap en dan komt geloof. Ja, dat moet je dan ook maar aan Paulus navragen, hoe dat zit. Paulus kwam ook niet tot geloof, hoor. Hij kwam tot hem. En hij zegt, ja, dat zei ik al, haalde ik al eerder aan. Hij werd overweldigd, zegt hij in 1 Timotheus 1 vers 12 is het geloof ik. Als een waterval kwam het over hem heen. En ja, die stadhouder, die zag, dat is leuk, die zag wat er gebeurd was. Hij zag wat er gebeurd was, toen de stadhouder zag wat er gebeurd was, geloofde hij. Hij begreep het dus blijkbaar. De typologie, als het, of de dat er iets uitgebeeld werd, dat begreep hij blijkbaar. Toen hij zag wat er gebeurd was, geloofde hij, versteld over de leer van de Heer. Dat rijmt mooi natuurlijk, maar dat is gewoon het woord didactisch, dat kennen we, dat Griekse woord, maar het onderwijs. Maar wat onderwijst Paulus nou? Hij heeft daar geen toespraak gehouden, voor zover wij weten. Het wordt in ieder geval niet beschreven. Maar die stadhouder ziet wat er gebeurt en dat is dus het onderwijs, wat hij ziet. En daarom sta ik hier ook uit te leggen wat het betekent, omdat het onderwijs is. En in de verblinding, de tijdelijke verblinding van die Jood Elimas, daarin wordt uitgebeeld hoe het Joodse volk verblind zou worden voor een tijd. En de stadhouder, die heiden, die man uit de natieën, ja, die ziet wat er gebeurt en die gelooft. Nou, typisch een beschrijving van de bediening van Paulus. Het Joodse volk terzijde gesteld, de redding naar de natie en die zullen geloven. Hij stond versteld over de leer van de Heer. Ja, dat als Paulus dingen gezegd heeft, dan is het ook zo dat het teken wat daar geschiedde, dat dat zijn onderwijs bevestigde natuurlijk. Hij zal die Sergius Paulus ook ongetwijfeld nog meer verteld hebben, maar dat vinden we hier niet beschreven. Maar hij zocht het woord van God te horen, dus dat hoef je tegen Paulus denk ik ook geen twee keer te zeggen. Die zal zijn reden al uitgestrekt hebben tot middernacht, maar dat was weer een ander gedeelte.
Bij
Eutychus, ja. De Jood verblindt, de heiden gelooft. Ja, moet ik er nog meer over zeggen? Nee, toch, het plaatje lijkt me duidelijk. Het is inderdaad een plaatje van de bediening van Paulus. Ja, dit is het einde van de verse die ik wilde bespreken. Daar houdt bij mij in de Statenvertaling de pericoop ook op. En vervolgens lees je dat Paulus weer verder gaat. Maar dat doen wij nu niet, want dat is dan, zou een onderwerp kunnen zijn voor een volgende keer. Maar voor nu laat ik het hierbij.